En we gaan weer terug naar Romeinen hoofdstuk 3. Waar uitgebreid gesproken werd over de rechtvaardigheid Gods. Zoals die geopenbaard is, maar ook tot stand gekomen is door het evangelie. En de gedachte is dat men dus behouden wordt of gerechtvaardigd wordt uit het geloof van Jezus. En zo staat het er ook. En zo eindigt dan ook vers 26. Nadat het twee keer staat dat God Christus zich voorgesteld tot verzoening, tot betoning van zijn rechtvaardigheid met betrekking tot de zonden uit het verleden, uit de oud-testamentische tijd, en dan vers 26, tot betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd en onder het nieuwe verbond. Want dit heeft feitelijk van doen niet specifiek met oud of nieuw, maar de gedachte blijft dat voor vergeving van de zonde der mensheid in het algemeen het noodzakelijk was dat die zonde der mensheid, of der hele wereld zelfs, gedragen zouden worden, zodat ze rechtvaardige vergelding zouden ontvangen. En dus staat het dat God rechtvaardigt, en dus rechtvaardig verklaart en vrij spreekt, degene die uit het geloof van Jezus is. Want zo staat het aan het eind van vers 26 dan. Degene die uit het geloof van Jezus is, zodat nog steeds de oorzaak der zaligheid gelegen is in het geloof van de persoon van de Heer Jezus Christus. En de conclusie was dan dat er niks is om in te roemen, dat het niet tot stand is gekomen door de wet, zodat de wet in dit verband ook verder geen rol speelt in het leven van de Heer Jezus zelf. Het ging niet om wet, het ging om geloof. Dus door wat wet? Nee, integendeel, maar door het geloof. Of anders, niet door de wet der werken, maar door de wet des geloofs. Maar wet des geloofs is niet wet in de oppervlakkige betekenis van de term. Wet des geloofs is gewoon de wetmatigheid van het geloof. Namelijk dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Dus net zoals de wet van Ohm. I is E gedeeld door R. Was geloof ik, hè? Of is het tegenwoordig E gedeeld door R? I is E gedeeld door R, ja. Maar ze hebben de letters gewijzigd inmiddels, geloof ik, hè? En de wet van Archimedes, dat was die van het voorwerp geheel of gedeeltelijk in een vloeistof gedompeld en de opwaartse druk en al dat soort dingen meer. Het is een wetmatigheid, dat heet wet. Zo gaat het nou eenmaal, zo werkt het. En als je handig bent, maak je van die wetten gebruik. Toch? Van elektriciteit dus, en van opwaartse druk voor de scheepvaart en wat het allemaal maar wezen mag. Daar maak je gewoon gebruik van. En zo is het met de wet des geloofs. Die wet des geloofs is dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Dan wel, hij verklaart dus de gelovige rechtvaardig. Maar de wettische, dat wil zeggen juridische ondergrond daarvoor, is gelegen in de dood en opstanding van Christus. Die wet des geloofs wordt later ook genoemd. In het volgende hoofdstuk is dat inmiddels, dat is Romeinen 4. Want daar komt de uitgebreide toelichting, dat is weer een zijlijn. Hoofdstuk 4 is weer een zijlijn. En daar richt de apostel zich in het bijzonder tot de Joden, dan wel gelovigen uit de Joden, die immers zich op beroepen dat ze Abraham tot vader hebben en van hem afstammen. Maar de vraag die daar gesteld wordt in hoofdstuk 4 is, hoe zit het dan met Abraham dan? De zegeningen die hij van Gods wegen ontving, kreeg hij die door de werken of door de werken der wet? Nou ja, dat kan natuurlijk nooit. Abraham had de wet niet. Nee, hij leefde 430 jaar voordat ooit de wet gegeven werd aan Israël. Dus Abraham leefde überhaupt niet onder de wet. Die kende hij niet, had hij ook nog nooit van gehoord. Zodat als iemand weer eens roept van dat de mens toch niet kan leven zonder de wet, dan hebben we een prachtig voorbeeld in de persoon van Abraham, een van de gelovigen bij uitstek uit het Oude Testament. Die had geen wet en hij kon heel goed zonder. Die kan zelfs beter zonder, zegt de Bijbel eigenlijk, maar dit is het eenvoudige voorbeeld. Er staat namelijk, vers 3 van hoofdstuk 4, want wat zegt de schrift? Wel, de schrift zegt, en Abraham geloofde God en het is of werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Genesis 15 vers 6. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Zo werkt het. En het wordt hier als wetmatigheid ook inderdaad uiteengezet. Want er staat dan in vers 5, doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardig verklaart, gelooft in God dus, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Het heeft met werk en met wet, met praktische levenswandel, heeft het helemaal niets van doen. De mens kan niet gerechtvaardigd worden op grond van zijn werken. Zijn werken maken hem niet aangenaam voor God. Integendeel. Geloof zou dat moeten doen. En zo staat het hier ook. En het was al van toepassing op de beroemde Abraham. Maar vers 6 zegt, het was ook van toepassing op de beroemde David. Vers 6, gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent, zonder werken, zeggende, en er komt een citaat uit Psalm 32, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. Zodat je ziet dat deze gedachtegang in het Oude Testament niet alleen ook vastgelegd is, maar er werd ook uitgeleefd. In dit geval worden Abraham en David tot voorbeeld gesteld. En dan ben je dus toch weer terug in Matthäus 1 vers 1. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. En de gedachte is dat de Heere Jezus in navolging van deze twee belangrijke stamvaders van de Heere Jezus zelf geleefd hebben uit het geloof. Dat wil zeggen, de Heere Jezus heeft het voorbeeld van Abraham en David, onder andere, nagevolgd, bij uitstek. En daar gaat het om. En op die wijze hebben wij dus drie voorbeelden van leven uit geloof, namelijk Abraham, David en Christus, in de chronologische volgorde. En ze worden ons alle drie tot voorbeeld gesteld in het Nieuwe Testament. Nou goed. Dus inderdaad, zonden worden niet toegerekend, men wordt gerechtvaardigd uit geloof. Dat wordt in hoofdstuk 4 hier uiteengezet, enzovoorts. En de conclusie is dan ook dat de zaligheid, of hoe het maar heten mag, inderdaad is uitgenade, of naargenade, en uit geloof, enzovoorts. De aardigheid is, maar ik heb daar nou helaas geen tijd voor, de aardigheid is dat precies hetzelfde, met gebruikmaking van dezelfde termen, ook uitgebreid uiteengezet wordt in Galaten hoofdstuk 3. Daar vind je al diezelfde termen terug, namelijk uit het geloof van Jezus Christus enzovoorts wordt een mens gerechtvaardigd. Daar vind je ook terug Abraham, die God geloofde en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Het wordt precies dezelfde tekst uit Genesis 15 geciteerd enzovoorts. En ik geloof dat ik er toch maar even naartoe ga. Want de aardigheid daarvan is zelfs dat in dat schriftgedeelte gesproken wordt zelfs over de Heere Jezus, terwijl hij aangeduid wordt met geen van zijn namen. Hij wordt gewoon genoemd geloof. En dan staat er geloof en dan wordt bedoeld de Heere Jezus zelf. Zo sterk is dat. Dat wil zeggen dat zijn belangrijkste eigenschap of hoedanigheid of kenmerk, hoe zeg je dat maar, genoemd wordt ter aanduiding van heel zijn persoon. Dat is een bekende stijlfiguur overigens. Mensen duiden elkaar aan als die vent met die zonnebril, dan geef je dat. Die vent met het kale hoofd, die neus, hoe heet het zo, die manke enzovoort. Dat wordt de belangrijkste kenmerk genoemd en het idee is dan dat daarmee de hele persoon gekarakteriseerd is. In ieder geval werkt het makkelijk, want zo, wat is het Dirk? Dirk en Sages, nou goed. In ieder geval, we zijn mensen op die wijze het gemakkelijkst herkenbaar. Maar op diezelfde wijze, met gebruikmaking van diezelfde stijlfiguur, wordt de Heere Jezus aangeduid als geloof. Mooi toch? Je leest er zo overheen, maar het staat er echt. Ik zoek het toch maar op. Galaten 3 is dat. Ik weet alleen niet waar ik de draad op moet nemen. De gedachte is dat de Galaten deze waarheid allang waren kwijtgeraakt en leefden onder de wet. Want het zijn rare jongens, die Galliërs. Maar die is misschien te moeilijk. Maar vooruit. Want het waren Galliërs, die Galaten, dat weet je toch. Hè? Dat hoor je te weten in elk geval. Nou goed, maar er staat dan, want ik moet ergens die draad opnemen. In vers 5, die u dan de geest, van 3 hè, Galaten 3 vers 5, die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Het is een retorische vraag, Het antwoord is uiteraard dat al die zegeningen komen tot de gelaten dan de Galliërs door de prediking des geloofs. De prediking dat men geloven zou, dan wel een prediking over het geloof van Jezus Christus, want daar gaat het om. Want lees maar verder, vers 6, gelijkerwijs Abraham, wordt hij dus prompt tot voorbeeld gesteld, net als in Romeinen 4, gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Het is leuk trouwens, want de derde keer dat de tekst wordt aangehaald is in de Jacobusbrief. In het Nieuwe Testament. Diezelfde tekst uit Genesis 15, vers 6. Altijd hetzelfde principe. Hij gelooft en het wordt tot rechtvaardigheid gerekend. Wel gelijkerwijs dat zo is, vers 7, zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, prachtige term, degenen die uit het geloof zijn, degene namelijk die het resultaat zijn van het geloof van Jezus Christus. Degene die dus de vrucht zijn, om zo te zeggen, van zijn geloof. En voor zover wij gelovigen zijn en deel hebben gekregen aan deze zaligheid en aan deze rechtvaardigheid, zijn wij het resultaat van het geloof van de Heer Jezus zelf, is de gedachte. Toch? Als zijn geloof oorzaak is voor de rechtvaardigheid als zodanig, en dat de rechtvaardigheid Gods uit zijn geloof wordt geopenbaard en komt tot allen en over alle die geloven, zijn wij als gelovigen, dus als rechtvaardigen, als wedergeboren mensen, afkomstig uit het geloof van Jezus Christus. En die term wordt hier dus ook prompt gebruikt. Dus zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams zonen, want dat staat er echt, Abrahams erfgenamen namelijk, zijn. Want de gedachte is dat de beloften aan Abraham gerealiseerd zijn geworden, dat wil zeggen vervuld zijn geworden, aan allen die geloven. En die worden daarmee geacht erfgenamen te zijn van wat aan Abraham beloofd was. Wij zijn erfgenamen van Abraham. Niet op grond van afstamming wellicht, maar op grond van geloof. Nou goed. En verder, vers 8. En de schrift tevoren ziende. Denk nog even aan Romeinen 1, vers 1. Het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Hè? En dan zijn we hier en er staat in de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen. En er staat niet door het geloof. Dat is misschien wel zo, maar het staat hier niet. Er staat uit het geloof. En dus dat God de heidenen uit het geloof van Jezus Christus zou rechtvaardigen, want die gedachte is dat. Er staat niet maar dat heidenen door geloof gerechtvaardigd worden. Er staat dat heidenen gerechtvaardigd worden uit het geloof van Jezus Christus. Waarbij dus de nadruk komt te liggen, niet op die heidenen, jij en ik dus, die tot geloof gekomen zijn, maar de nadruk komt te liggen op het geloof van Jezus Christus als oorzaak van eeuwige zaligheid. En dus, de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof van Jezus Christus zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende in u, en in uw zaad overigens, zullen al de volken gezegend worden. Zo dan die uit het geloof van de Heer Jezus zijn, worden gezegend met, dat wil zeggen samen met, de gelovigen Abraham, waarmee een heleboel dingen tegelijk gezegd zijn, namelijk dat beloften die gedaan zijn aan Abraham, werden hem gedaan op grond van zijn geloof. En de gedachte is dat allen die vervolgens geloven, dus deel krijgen aan wat aan Abraham beloofd was. Dat is een zeer essentiële waarheid. Beloften niet gedaan aan jou en mij direct, maar aan Abraham bijvoorbeeld. En waar men gelooft zoals Abraham, krijgen we deel aan dezelfde zegeningen, is het verhaal. Maar het dient uiteraard ter illustratie voor het andere verhaal. Namelijk waar wij geloven zoals de Heer Jezus gelooft en geloofde, krijgen wij deel aan zijn hoedanigheden, zijn zegeningen. Maar hij is de oorzaak. God heeft die zegeningen voor het eerst gegeven aan de Heer Jezus En wel toen hij hem uit de dood opwekte en zette hem aan zijn rechterhand en gaf hem eeuwig leven, verhoogde hem uitermate, of hoe dat bij gelegenheid allemaal maar genoemd wordt. Er zijn vele uitdrukkingen voor. En vervolgens is het idee immers dat wij als gelovigen gezegend worden met elke geestelijke zegening in Christus. Dat wil zeggen, we krijgen aan diezelfde dingen deel, doordat ook wij geloven in datzelfde woord en in diezelfde belofte Gods. Maar de Heer Jezus was de eerste. Aan hem is het oorspronkelijk beloofd. En uit hem komt het tot ons. Op dezelfde wijze als God beloften deed aan Abraham. En via Abraham werden die beloften eventueel vervuld aan Israël of zoiets. Maar uiteindelijk ook gewoon aan allen die geloven. Dat is het verhaal. Er is altijd één aan wie oorspronkelijk de dingen beloofd zijn. En waar het gaat om een koninkrijk, een heerschappij of wat er maar wezen mag. Wel nu, dat werd in elk geval met grote nadruk beloofd aan David. En de gedachte is, als men het geloof van David navolgt, krijgt men deel aan de beloften die aan David gedaan zijn. En ons wacht dus één kroon zeer schoon aan Gentse kust voor u en mij. Voor jou en mij, maar het lied zegt voor u en mij. Voor dat. Ik struikel nog steeds over uw woorden. Maar vooruit hem aan. Maar dat is het hele idee. Waarbij steeds opnieuw de Heer Jezus als de bron van zaligheid beschouwd wordt. Zo dan, Galaten 3 vers 9. Die uit het geloof van Jezus Christus zijn. Want het gaat over de oorsprong. Worden gezegend met de gelovige Abraham. En die term uit het geloof. In vers 9 van Galaten 3 heeft echt precies dezelfde betekenis als de term uit de werken der wet, uit vers 10. Daar staat, want zoveel als er uit de werken der wet zijn, zijn onder de vloek. En voor zover werken der wet oorzaaks van iets zouden zijn, is het vloek. Het gaat over oorzaak. Maar voor zover er oorzaak is tot eeuwige zaligheid, is dat gelegen niet in de werken der wet, maar is dat gelegen in het geloof van Jezus Christus. En uit de werken der wet wordt geen vlees gerechtvaardigd voor God, laatste vers van Romeinen 5, maar uit het geloof van Jezus Christus wel. En dat zijn dus de twee tegenovergestelde uitdrukkingen. De ene kant, uit de werken der wet, als oorzaak, als bron, hè. En het andere is uit het geloof van Jezus Christus. En vandaar dat je dus ook krijgt vanwege die tegenstelling uitspraken als, want het einde der wet is, niet de genade, niet het tegenovergestelde woord, maar het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Want werken der wet staat tegenover geloof van Jezus Christus. En eigenlijk moet ik een bladzijde terugslaan nog, want het verhaal begint al in Galaten 2. Ja, en ik doe geen moeite om die verse woord voor woord uit te leggen nu. Dat was ook helemaal niet de bedoeling. Maar ik wijs dan in ieder geval op de terminologie. Dat is Galaten 2 vanaf vers 16. Waar de apostel zegt in vers 15, wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Maar wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet. Mens wordt gerechtvaardigd, maar niet uit de werken der wet. Maar door het geloof van Jezus Christus. En als je door inderdaad in de meest letterlijke zin opvat, namelijk doorheen. Want dat is wat het betekent eigenlijk. Dan begrijp je ook dat de term uit volstrekt in overeenstemming is met de term door. Alleen hij is wat smaller. Door wil zeggen erin en de daarna weer uit. En de term uit spreekt alleen over eruit. Maar het zijn betrekkelijk synonieme termen. Ik heb al eerder gezegd, als het gaat over door, dan wil zeggen dat de oorsprong nog verder terug ligt. De oorsprong ligt dan bij, in dit geval, het geloof van God. En van God komt het door het geloof van Jezus Christus heen, als het ware, tot ons. Maar als God als bron wordt weggelaten in de uiteenzetting, en bij gelegenheid gebeurt dat, dan staat er dus niet door het geloof van Jezus Christus, maar dan staat er uit het geloof van Jezus Christus, of nog korter, gewoon uit het geloof. Dat is een verdere versmalling. Maar het is blijkbaar duidelijk. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar En er had best kunnen staan vervolgens uit het geloof van Jezus Christus, maar nu staat het er even niet. Maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook, wij Joden, net als de heidenen, zo hebben wij, die Joden die onder de wet waren, uit vers 15, zo hebben wij Joden ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Jezus, van Christus, en dat is de goede term, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken van de wet. En juist die parallele zinnen, daarmee tegengestelde zinnen, drukken heel duidelijk uit waar het om gaat. Uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. En wel omdat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar integendeel, wij worden gerechtvaardigd uit het geloof van Christus of uit het geloof van Jezus Christus. En dat is dan wat vervolgens ook uiteengezet wordt. In bijzonder in vers 20 kom je het nog tegen waar staat: ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat wil zeggen, en voor zover ik nu in het vlees leef, doe ik dat, leef ik door het geloof des Zoons van God. Niet door het geloof in de Zoon van God, maar door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En dat is weer zo'n waarheid die zo verbazend onbekend is, maar zo, tegelijkertijd zo essentieel. Want Christus, de Zoon van God, dat wil zeggen Christus in zijn tegenwoordige positie in de hemel, wel van hem wordt gezegd nog steeds dat hij ons lief heeft, niet als zondaren, maar dat hij ons lief heeft omdat wij zijn gemeente dan wel zijn lichaam zijn, Efeze 5. En dat hij zich voor ons, niet zondaren, maar voor de gemeente, heeft overgegeven. En dus van alles voor ons doet. En de gedachte is dat ook het tegenwoordige werk van Christus beschouwd wordt als voortkomend uit zijn geloof. Kijk, één ding, het eerste wat duidelijk moet zijn, is wat de Heer Jezus in het verleden gedaan heeft. Tijdens zijn leven op aarde, of had ik meteen moeten zeggen, zijn sterven op aarde, want het is inclusief dat allemaal. Wat hij in het verleden gedaan heeft, kwam voort uit zijn geloof. Hij liep namelijk in vol vertrouwen de loopbaan die hem was voorgesteld. En ik ben er ook zelf van overtuigd dat toen hij eraan begon in de praktijk, hij ook niet wist waar hij komen zou. Dat heb ik eens nagevraagd aan zijn vader Abraham. Kan hij nog tot zover? Je weet toch hoe het verhaal van Abraham begint in Genesis 12? Het begint heel laconiek. God had tot Abraham gezegd, het was al lang geleden gebeurd, maar het wordt achteraf pas verhaald. Hè? God had tot Abraham gezegd: ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar een land wat ik u wijzen zal. En in het Nieuwe Testament wordt het becommentarieerd, die is al voorbij gekomen vrijdagavond geloof ik, hè, in Hebreeën 12. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. En hij is op weg gegaan, begon aan zijn loopbaan zonder te weten waar hij komen zou. En dat is wat de Heer Jezus ook gedaan heeft. In geloof heeft hij die loopbaan gelopen. En hij zal er best achtergekomen zijn na korte tijd waar die loopbaan zou eindigen. In de dood namelijk. Niettemin, hij heeft die loopbaan gelopen. En in dat verband hebben we nu de afgelopen keren gesproken over zijn geloof. Zijn vertrouwen op God. Zijn onderwerping aan het plan Gods en aan het woord Gods. Het was dus door zijn geloof dat hij uiteindelijk gedood werd enzovoort. Lijkt me een duidelijke zaak. En daardoor heeft hij inderdaad de straf en de schuld van de zonden weggedaan enzovoort. Maar daar hield het niet op. De ellende blijft dat vele gelovigen zich weliswaar bewust zijn, daar ben ik al blij hoor overigens dikwijls, maar zich weliswaar bewust zijn van wat de Heer Jezus in het verleden voor hen gedaan heeft. Al was het eigenlijk niet voor hen, maar voor zijn vader in de hemel zal ik maar zeggen. Moeten we nou langzamerhand ook begrepen hebben. maar hebben geen flauw idee van het tegenwoordige werk van Christus. En toch, daar spreken die nieuwtestamentische brieven eigenlijk veel uitgebreider over. Het latere deel van de Romeinenbrief uiteraard ook, maar alle andere brieven ook. Ze spreken over het tegenwoordige werk van Christus, die immers van Gods wegen gesteld is tot hoge priester van het nieuwe verbond. Ik gebruik maar één van de termen voor het gemak. Hij is aangesteld tot hoge priester, eersteling, koning van het nieuwe verbond. En hij zal daar verzoening doen in die positie voor de zonden des volks. Hij zal middelaar zijn tussen het volk, dat is dus de gemeente, de verzamelde gelovigen en niet de wereld. Hij zal middelaar zijn tussen zijn volk, de gemeente en God, enzovoort. En zal verzoening doen voor de zonde des volks. En uitgebreid wordt vermeld dat hij in die positie trouw is. Maar trouw is gewoon een ander woord voor geloof. Een ander woord zoals de grondtekst het eigenlijk niet eens heeft. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde woord. Trouw. Ik zeg altijd, als je een tekst waarin de term geloof staat niet begrijpt, dan vul je voor geloof trouw in en dan wordt je ineens begrijpelijk. En andersom. Er staat het woord trouw in of getrouw en je weet niet wat het vers betekent, dan vul je in geloof. En in veel gevallen is dan ineens de hele samenhang duidelijk. Omdat het hetzelfde is namelijk. Alleen wij maken er een verschil tussen. Wat het verschil is weet ik ook niet. Want als de Bijbel het niet kent wil ik het ook niet weten. Hè? Het is gewoon hetzelfde. Maar van de Heer Jezus Christus staat dan dat hij net als Mozes in de tijd, dat is Hebreeën 3, dat hij net als Mozes in der tijd is aangesteld en verantwoordelijkheid draagt voor het volk waarvan hij als hoofd fungeert. Want zo was het met Mozes immers ook. En Mozes leidde Israël uit Egypte en door de woestijn enzovoorts. En zo is op dezelfde wijze de Heer Jezus Christus aangesteld voor zijn volk. En hij leidt ons uit Egypte, maar overdrachtelijk uiteraard. En hij leidt ons door de woestijn van deze wereld. En dan staat er, en zoals Mozes getrouw was aan degene die hem gesteld had, staat er zwart en wit. Zo is ook de Heer Jezus trouw aan degene die hem gesteld heeft. Nou, dat is nog steeds gewoon zijn geloof. En dat is ook dus wat hier staat in Galaten 2, vers 20. Voor zover ik nu in het vlees leef, of wat ik nu in het vlees leef, of dat wat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof, en je weet niet wat het is, vul je trouw in. Dat leef ik door de trouw des Zoons van God, die mij lief gehad heeft, en nog lief heeft uiteraard, en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En zich overgeven aan, of voor, betekent gewoon zich wijden aan. En dus, die zich aan mij gewijd heeft. Want waar het over gaat, is dat de Heer Jezus Christus van Gods wegen is aangesteld om te zorgen voor zijn volk. Zoals Mozes zou zorgen voor Israël, of langs een andere route, zoals Aaron, de hoge priester van die dagen, verantwoordelijk was voor de dienst aan God. De dienst die door het volk gepleegd zou worden. En zo is het met ons ook, want de functie van Christus is er een in dienst van degene die hem gesteld heeft, aan wie hij dus ook trouw is, maar het is een dienst die gericht is op, in onze dagen, de gemeente als zodanig, opdat wij als zijn volk God zouden dienen onder leiding van die hoge priester. Dat is het hele verhaal. En dus onder leiding van de Heer Jezus Christus, maar dat betekent tegelijkertijd van onze kant geredeneerd, dat wij dus God zouden dienen in navolging van. Ja, zuster, er zijn heel veel mensen die niet weten wat lijden is. Maar met een kleine letter dus, hè. Maar laat maar zitten. Lijden wil zeggen voorgaan. Lijden is niet opjagen. Lijden is vooruitlopen en daarmee de weg wijzen. En niet eens echt de weg wijzen, het is gewoon vooroplopen. En dat is het dan. En degenen die leiding ontvangen, zijn dus degenen die niet instructies opvolgen, maar die gewoon achter de voorganger, en daar komt het woord vandaan, die achter de voorganger aan hobbelen, sjokken, rennen, wat het maar is. Maar dat is waar het over gaat. Ik vind het altijd verbijsterend dat een van de eerste christelijke gedachten die wij als kinderen meekrijgen, dan wel meekregen, is het idee dat wij allen schaapjes zijn van één kudde. Ik weet nog dat mijn dochter een keer huilend thuis kwam. Die kwam bij huilend thuis van de christelijke kleuterschool, geloof ik. Of van de kinderclub, weet ik veel wat het was. Kwam huilend thuis, want ze wilde niet naar de hemel. Dat is het enige wat eruit kwam. En later kwam eruit, ja, want daar zijn we schaapjes. Ja. Dan moet je geen spinazie lusten. Laat maar zitten. Dan worden we al in de hemel, worden we schaapjes. Ik wil niet naar de hemel. Had het niet begrepen, het arme kind. Maar achteraf heb ik bedacht dat velen het überhaupt niet begrijpen, tot in onze dagen nog niet. Want het idee dat wij schaapjes zijn, dat vergeten we makkelijk. Maar het idee dat de Heer Jezus de goede herder is, om een of andere reden, dat blijft ons bij. Toch? Maar het dringt niet tot ons door dat wij dus gewoon achter hem aan zouden hobbelen. Ja, want dat is wat de herder doet. Ik weet niet wat een vreemd idee men over herders heeft. En we hebben het over de schaapherder met groot nadruk. De herder wordt geacht toe te zien op de kudde. Dat staat zelfs nog in de Bijbel. Vandaar het een van zijn pseudoniemen luidt: hij is opziener. Zo wordt hij dan ook genoemd. Maar dat is niet de belangrijkste functie. De belangrijkste functie van de herder is simpelweg dat hij voorop loopt. Weten die schapen veel? Kijk, het is eigenlijk zo dat de schapen denken dat de herder ook een schaap is. Zoals mijn kat denkt dat ik ook een kat ben, maar vooruit. En de hond denkt dat jij ook een hond bent en dat soort dingen. Zo werkt zoiets. En die zien het verschil niet, die stomme beesten. Maar goed, maar de... Nee, kijk, bij een natuurlijke schaapskudde is er één schaap die gewoon de leiding van de kudde heeft. En dat is bij alle kuddedieren zo. Er is één dier wat de leiding van de kudde heeft. En het zijn net mensen, denk ik wel eens. Ze vechten om de leiding dus, hè? Die beesten onderling. Nou goed. En de leider van de schaapskudde heet een hamel. Dat is gewoon Nederlands nog steeds, hè? En vroeger hingen ze een bel om zijn nek. Dan kon je tenminste de kudde terugvinden ook. Hè? En daar komt het woord belhamel vandaan. Dat was dus een nogal heerszuchtig schaap, om zo te zeggen. En wat er gebeurt bij de kudde, is dat men de belhamel eruit haalt. En in plaats daarvan komt dan de herder. Hebben die nog? En die herder laat merken wie er de baas is. En het accepteert de kudde dan. En dat is het einde van het verhaal. Sindsdien wordt er niet meer gestreden om de leiding. En de herder loopt gewoon voor de kudde uit. En bepaalt dus waar de kudde heen gaat. En waar gaat de herder heen met de hele kudde achter zich aansjokkend? Ja, dat hebben we geloof ik net gezongen. Is het niet zo? Naar de grazige weiden. Wat dat ook mee zou mag. Toen hoorde ik een predikant, die naam ik me niet zal noemen. Al zegt het u waarschijnlijk toch niks. Die hield een inaugurale reden of weet zoiets. En was afgestudeerd voor predikant. Nou ja, in ieder geval, hij werd ingezegend als predikant. Ik was daar ook, omdat een oude kennis van me was. En die bestond het om op basis van het Hebreeuws, want daar kun je natuurlijk alle gelovigen mee om de oren slaan. Vooral... Nou ja, goed, laat maar zitten. Maar dat deed hij dus en die begon over Psalm 23. En die vertelde dat die grazige weide, dat was een verkeerde vertaling, want het was eigenlijk helemaal geen weide. En grazig was het ook niet, want het woord betekende dat er hier en daar een grasprietje stond. Dus het was een beetje armoedroef. En daarmee zat hij ver naast de Bijbel, maar gaf hij goed aan hoe het in die kerk gesteld zou zijn. Zeker nadat hij zelf daar de voorganger zou zijn geworden. Zijn jullie nog wakker? Nog goed. Hebben we dat weer. Maar wat de herder doet, is vooruitlopen en voorbeeld zijn voor de kudde. Is volstrekt Bijbelse terminologie. De Heer is dan de goede herder, maar daarmee is hij inderdaad voorbeeld. En de Heer zelf ging zijn weg, of liep zijn loopbaan in afhankelijkheid van en in onderwerping aan het woord Gods. En daar gaat het maar om. En dat zouden wij dus inderdaad navolgen. En als we dat van de Heer Jezus niet begrijpen, en de kans is groot dat we het niet begrijpen, je hoort er niet zoveel over, behalve hier in dit weekend dan, Maar dan hebben we nog een paar andere voorbeelden. Dat zijn de voorbeelden van Abraham, voorbeeld van David. Beiden waren overigens herders oorspronkelijk. Dat weet je toch, hè? Abraham en David met grote nadruk werd achter de kudde, of van voor de kudde vandaan gehaald, om zo te zeggen. En werd gezalfd tot koning van Israël. Mozes is ook een voorbeeld, in de Hebreeënbrief in elk geval. Maar Mozes was eerst 40 jaar herder van de schaapskudde. Toch? Nou, eerst 40 jaar aan het hof van de farao. En daarna 40 jaar herder in de woestijn aan het hoofd van de kudde van zijn schoonvader. Daar gaat het nou verder niet over. Maar pas daarna werd hij 40 jaar lang de herder, de voorman, de voorganger, of hoe het maar heet, de macht van Israël. Maar hij was het voorbeeld. En dat is ook wat het Nieuwe Testament uitdrukkelijk leert. Maar het leert er ook bij dat die figuren die ik nou even noem, inclusief nog een heleboel andere typen zijn van de Heer Jezus. Dat wil zeggen illustraties zijn van wie hij eigenlijk is. En wij zouden hem kennen opdat wij hem zouden kunnen navolgen. Nou goed, dan ga ik terug naar Galaten 3. Waar dan in vers 11 gezegd wordt: de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En de wet is niet uit het geloof. Komt steeds diezelfde termen voor. Geloof als bron van onze zaligheid. Maar ik probeer de draad op te nemen in Galaten 3, vers, even kijken. Vers 22. Waar de oud-testamentische situatie beschreven werd, waarbij de mens leefde onder de wet, waardoor men niet gerechtvaardigd kon worden. En dat bleef dus zo. En dan staat er in vers 22. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten. Opgesloten betekent het eigenlijk. Opdat de belofte, dat wil zeggen dat wat beloofd was. Opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. En dat is een heel duidelijk paralleltekst. Een tekst namelijk naast Romeinen 3 en naast Romeinen 1 uiteraard. Want hier heb je het weer bij elkaar. Uit het geloof, of uit geloof, tot geloof. Uit het geloof van Jezus Christus en dan tot alle en over alle die geloven, zegt Romeinen 3. En hier staat in plaats van tot aan. Namelijk aan de gelovigen zou gegeven worden. En hier is ook zonder meer duidelijk dat het niet gaat om geloof in Jezus Christus hier, maar om inderdaad het geloof van Jezus Christus, waaruit de belofte vervuld is geworden, zal ik maar zeggen. Of waaruit de vervulling van de belofte gegeven wordt aan de gelovigen. En let nou op, dan lees ik hem weer. De schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte, dat wat beloofd was, uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij alle onder de wet besloten. Dat wil zeggen in bewaring gesteld. Doch eer het geloof kwam. Ja, als je nou niet gevolgd hebt, dan ben je hier dus volledig de draad kwijt. Eer het geloof kwam. Hoezo? Wat betekent dat, eer het geloof kwam? Ik heb het al gezegd. Hè? Geloof Jezus. Ja, eer de Heer Jezus Christus kwam, betekent het gewoon. Maar er staat geloof. En de gedachte is natuurlijk, eer het geloof dat uit het voorgaande vers, namelijk het geloof van Jezus Christus kwam. Maar dat had net zo goed kunnen zijn eer de gelovige Jezus Christus kwam. En dus eer Jezus Christus kwam. Doch eer het geloof kwam, waren wij, Joden, onder de wet, in oud-testamentische tijd, in bewaring gesteld. Dat is hetzelfde als onder de zonde besloten uit vers 22. En zijn besloten geweest, opgesloten geweest namelijk onder die wet. Zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Maar u, of jij moet ik zeggen, sorry. Ik heb zo op mijn kop gehad, joh. Daar heb je geen idee van. Maar jij en ik weten dat in het Oude Testament er waren gelovigen genoeg. Ja, ik moest eerst ademhalen, Klaas, voor het eruit kwam. Er waren gelovigen genoeg. En je hebt Abel, Henoch, Abel, ja, wat staat er nog meer? Henoch, Noach, Abraham, Sarah. En daartussenin ook nog wel een paar, maar ik heb nu die opsomming uit Hebreeën 11 te pakken. Er was geloof, er was echt wel geloof. Niet zoveel, maar er was wel geloof. Maar hier staat, doch eer het geloof kwam. En wij zijn allen onder de wet opgesloten geweest tot op het geloof. En de vraag is dan, welk geloof, of beter, wiens geloof? En het antwoord, ja, dat staat er natuurlijk al lang. Het geloof van Jezus Christus. En dus, nogmaals, dat had best kunnen staan. Doch eer Jezus kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op de openbaring van Jezus Christus. Of zoals het er staat, tot op het geloof dat geopenbaard zal worden. Heb je die? Het komt tot op Christus. En lees me door, je zult zien dat het klopt. Vers 24. Zo dan, de wet is onze, Joodse dus, is onze tuchtmeester geweest tot, wel, tot het geloof kwam dus, hè. Is al een paar maal gezegd inmiddels. Maar er staat, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. En Romeinen 4, van waaruit we hierheen gesprongen zijn, zegt, het einde der wet is Christus, tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. En hier staat, de wet is onze, Joodse, Israëlitische, tuchtmeester geweest, tot Christus, opdat wij uit het geloof, van wie dus? Dat is toch duidelijk? Opdat wij uit het geloof van Christus, vanzelfsprekend, zouden gerechtvaardigd worden. Het was wachten op die ene met zijn volmaakte geloof, die op grond van zijn volmaakte geloof werd opgewekt uit de dood uiteindelijk, en daarmee de eersteling werd van een nieuwe schepping, en daarmee de vervulling bracht van al Gods beloften in oudtestamentische tijd. De belofte van eeuwig leven. De belofte van wat we noemen de uitstorting van de Heilige Geest. De belofte van een nieuw verbond ter vervanging van een oud verbond. De belofte van, noem nog eens wat. De belofte van een koning die een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. De belofte van een hoge priester die altijd zou blijven. Een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De belofte van dat het zaad van de vrouw het zaad van de slang de kop zou vermorzelen. De belofte van de komst van een zaad waardoor alle volkeren der aarde zouden gezegend worden. En noem maar op. Maar het is alle keer hetzelfde. Het gaat altijd over die ene. En in zijn opstanding werd de Heer Jezus geplaatst in die positie. Van koning met een eeuwig koninkrijk. Van hoge priester van het nieuwe verbond. Als oorzaak en bron van eeuwig leven, zoals Adam de oorzaak en bron is van het sterfelijk leven, vergankelijk leven, enzovoorts. Dat is waar het over gaat. Dus was het wachten op deze ene. En in bijzonder op dat volmaakte geloof van die ene. Waardoor hij de weg zou gaan die God hem had voorgesteld. En waardoor hij dus oorzaak voor eeuwige zaligheid zou worden. Zo dan, de wet is onze, Joodse, tuchtmeester geweest tot op Christus. Opdat wij, ook wij Joden dus, vers 24, opdat wij uit het geloof van Christus vanzelfsprekend, maar het staat er niet eens meer bij, zouden gerechtvaardigd worden. En dan vers 25, maar als het geloof gekomen is, maar dat had net zo goed kunnen staan, maar als Christus gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de wet. De tuchtmeester staat er. Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof, en nu pas staat er, in Christus Jezus. Dat is dus ons geloof in hem. Maar het begint met zijn geloof in God. En waar het om gaat is dus dat hij per definitie dan ook het grote voorbeeld is. Door zijn geloof is de zaligheid als zodanig tot stand gekomen. En daarmee is hij vanzelfsprekend het voorbeeld voor allen die zalig zouden worden. Namelijk in zijn geloof, in zijn bereidheid en gezindheid waarmee hij de loopbaan liep die God hem had voorgesteld. Dat is de gedachte. En dat is dan ook wat we later uitgebreid in de schrift terugvinden, waarna de Heer zelf trouwens op voorhand al verwees. Want de Heer heeft uitgebreid gedemonstreerd, maar ook gezegd, hoezeer hij onderworpen was aan het woord Gods, aan zijn hemelse vader, of hoe het maar heten mag, waaraan hij trouw was, enzovoort. En in hetzelfde verband kondigde hij aan wie hij uiteindelijk zou zijn. Waaronder, hij zei, ik ben de goede herder. Strikt genomen was hij dat nog niet, of nauwelijks. Want strikt genomen zou hij dat pas worden bij zijn opstanding uit de dood. Maar niettemin, hij verwijst daarmee overigens, als hij zegt, ik ben de goede herder, verwijst hij overigens naar oud-testamentische profetieën daaromtrent, hè? Kunnen ze gewoon uit het hoofd wat was. Ik geloof in Ezekiel 34 of 32 of daar in de buurt, waarover die herder gesproken wordt. En de heer zegt, dat ben ik, gaat over mij. Als je het nazoekt, zul je ook zien waar het over gaat. Namelijk over de koning die zijn volk zou verzamelen en brengen in het land. Dan wel de herder die zijn kudde zou verzamelen en brengen aan grazige weiden. En hij is allebei uiteraard. Hij is die koning, hij is die herder, enzovoort. Maar daarmee ook het grote voorbeeld. En zo zijn er legio schriftplaatsen waarop diezelfde dingen, waarin naar diezelfde dingen verwezen wordt. Maar als het ergens uiteengezet wordt, dit geloof van Jezus Christus, als oorzaak en ook als voorbeeld natuurlijk, maar als oorzaak van zaligheid, dan is het Romeinen 3, Galaten 3, of twee, Galaten 2 en 3 wordt het dan. En de andere is de Hebreeënbrief. Maar ja, dat is heel de Hebreeënbrief dan. En daarom is het wat lastig om hem aan te halen. Maar daar wordt uitdrukkelijk geleerd over de Heer Jezus. Punt 1, dat hij mens was of was geworden. Dat hij mens was geworden om leiding te geven aan de gelovigen, om hen te leiden tot heerlijkheid, kortom, om voorbeeld te zijn. Er wordt uiteengezet in de Hebreeënbrief dat de Heer Jezus trouw was en is aan zijn tegenwoordige opdrachtgever, zal ik maar zeggen, in het werk wat hij zou doen. Maar er wordt ook gezegd dat hij in alle dingen gelijk als wij verzocht is geworden. Maar hij heeft de verzoeker wederstaan, dat zouden wij dus ook doen. Er staat dan ook dat hij gehoorzaamheid, dat is een synoniem voor geloof, een onderwerping, dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden, enzovoorts. En uiteindelijk staat er dat hij gelopen heeft de loopbaan die hem was voorgesteld, en dan ben je inmiddels in Hebreeën 12, en de bedoeling is dat wij op dezelfde wijze onze loopbaan, onze persoonlijke loopbaan zouden lopen, maar dan met de Heer Jezus inderdaad als voorbeeld. En zeker als voorbeeld in de zin van hij heeft zijn loopbaan gelopen, daarbij zijn hoop gesteld op het loon dat hij daarvoor zou ontvangen. Zijn uiterste verhoging tot aan de rechterhand God staat er. En hetzelfde zouden wij dus ook doen, dat loon in de gaten houden, want daar gaat het om. Waar wij trouw zijn aan de Heer. Kortom, waar wij leven in onderwerping aan zijn woord, wacht ons inderdaad dezelfde, in principe dezelfde, heerlijkheid. En dat is wat Hebreeën zegt, hij zou vele zonen, of vele broederen, dat kan ook, hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. En zo eindigt de Romeinenbrief min of meer ook, en op het toppunt van de climax van het leerstellige deel van de brief, in Romeinen 8 namelijk, daar staat inderdaad dat wij geleid worden, geleid, iemand gaat ons voor, dat wij geleid worden naar onze aanstelling tot zoon. En er wordt gesproken over de heerlijkheid die ons als gevolg daarvan zal geopenbaard worden. Dat is waar het om gaat. En met werken der wet heeft het niks van doen. Waar het mee te maken heeft is trouw aan de Heer en wij zouden navolgers van Christus zijn. Het is het oude verhaal. Er zijn twee manieren om je kinderen op te voeden, zeg ik altijd. Maar er is er maar één die werkt. Uiteindelijk. En de andere is een noodmaatregel. De noodmaatregel is die van dat je ze zegt wat ze doen moeten en je zorgt er, verdorie, voor dat ze het ook doen ook. Want dat is wet. Zo werkt wet. Anders werkt het niet, hè. Wet is niet een advies. De wet is een dwingend voorgeschreven regel. En wet zou geen wet zijn als er geen maatregelen, sancties heet zoiets. Waarom het zo heet, weet ik niet. Want ik dacht dat het heiliging betekende, sanctie, of niet? Maar goed, dat het, misschien is het ook wel zo. Maar dat het, maar wet is geen wet als er geen maatregelen genomen kunnen worden om de mens, wie het ook is, te dwingen zich aan die wet te houden. Dat is gewoon het verhaal, anders werkt die sowieso niet. Maar het is een noodmaatregel. Het is dezelfde manier, het is de manier waarop je dieren ook africht enzovoort. Maar dat is dom, dat zijn domme beesten. Maar die kun je dwingen, de meeste dieren tenminste, kun je dwingen om bepaalde kunstjes te leren om zich op bepaalde wijze te gedragen. Dat doe je op deze manier. En als het heel goed lukt, dan kun je ermee naar het circus. Maar je kinderen kun je beter toch niet zo opvoeden, begrijp me goed. Er zit in het begin niks anders op, maar dat is in de tijd dat ze inderdaad nog dom zijn. Maar de bedoeling dat ze wat bijleren enzovoort. En daarna leren hun eigen weg te gaan. En dan helpen de voorschriften absoluut niet meer. Dat is ook wat gelaten 3 en 4 uiteenzet. Want het idee is dat er maar één goede manier is van opvoeden. Dat is namelijk die waarbij de ouders het voorbeeld zijn voor hun kinderen. Daar geef ik geen garantie op dat het werkt. Ik geef geen garantie dat kinderen de voorbeelden van hun ouders zullen navolgen. Maar ik geef wel de garantie dat als dat niet helpt, helpt er niks. Dat is de enige manier namelijk. Het voorbeeld zijn. Want zo werkt dat. Als kinderen niet meer weten wat ze moeten. Ook als ze min of meer zelfstandig zijn en zelf de verantwoordelijkheid moeten dragen wat ze doen moeten. En ze weten geen wet meer die het voorschrijft. Dan zijn we een heel stuk op weg naar volwassenheid overigens, als het zo weer is. Dan zullen ze, als ze niet beter weten, zich afvragen, wat deden mijn ouders eigenlijk dan in zo'n geval? Wat zou mijn vader, wat zou mijn moeder gedaan hebben, enzovoort. En ze volgen dat voorbeeld. Nou, dat is het enige wat werkt. Nou, en dat vind je dus in de Bijbel terug. Aangetoond is namelijk dat wet met voorschriften en regels domweg niet kan. Omdat het inderdaad een inbreuk is op de privacy. Dat wil zeggen, het is een begrenzing van de persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen, capaciteiten van de mens. Het is ook de ontkenning van de verschillen die er nou eenmaal tussen mensen onderling zijn. Want als je ze allemaal onder dezelfde regels stelt, dan is dat in zichzelf toch eigenlijk een nogal onrechtvaardige zaak. Dat gaat eigenlijk niet. En dus wat overblijft is inderdaad die voorbeeldfunctie. Zo werkt het namelijk. Nou goed, en je vindt ze trouwens ook terug in onze cultuur en ook in de jongerencultuur. Want jongeren zijn aan de ene kant toch niet geneigd de voorbeelden van hun ouders na te volgen. In sommige gevallen kan ik ze ook geen ongelijk geven. Maar dat even terzijde. En zij zoeken zich dus elders een voorbeeld, dan wel een idool. En volgen dat voorbeeld na. En zo gaat dat. Ze volgen een of andere trendsetter na, of een pop- of sportster, of wat er maar wezen mag. Gaan zich als zodanig gedragen, identificeren zich daarmee enzovoorts. Ja, dat is gewoon een misgroei eigenlijk. Want de normale gang van zaken zou geweest zijn dat ze zich identificeren met de ouders. Maar ze zien het niet als een aantrekkelijk voorbeeld. Maar hè? Voor ons als gelovigen ligt het op een nog hoger niveau. Wij zouden ons identificeren met de Heer Jezus Christus. En wij noemen ons christenen omdat wij navolgers zijn van Christus. En wat volgen wij daarna? Zijn geloof. En daarom heeft de duivel dat geloof van Jezus Christus weggeredeneerd. Uit de Bijbel weggeredeneerd, uit de Bijbel vertaald. Wegvertaald bedoel ik, hè? Want echt is de enige vertaling die ik ken waar het allemaal netjes zo staat. Precies zoals het ook in het Grieks staat dus. Maar dat is wel het meest essentiële wat er is. Wij zouden namelijk niet leven onder de wet, zoals waarschijnlijk de meerderheid van het zogeheten christendom propageert. Wij zouden leven als navolgers van Christus. En wat volgen wij daarna? Het enige wat we echt van hem weten. En het enige wat ook echt van hem beschreven wordt, fundamenteel, zijn geloof. Trouwens, nog even terugslaan naar Romeinen 4. Daar werd in Romeinen 4 dan in tweede instantie Abraham tot voorbeeld gesteld. Maar daar staat dan ook dat Abraham vader is, dat is vers 12. Dat Abraham een vader is der besnijdenis, dat wil zeggen we allen die besneden zijn, namelijk van degene die niet alleen uit de besnijdenis zijn, niet alleen voor de Israëlieten, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham. En de gedachte is dus dat men van Abraham zal erven, En dus deel krijgt aan de vervulling van die beloften aan Abraham. Alleen als men Abraham navolgt, dat wil zeggen in zijn voetstappen wandelt. Welke voetstappen? Wel, niet de letterlijke, maar de overdrachtelijke uiteraard. Men zal navolger zijn van het geloof van Abraham. En zo zouden wij dus ook navolgers zijn in de eerste plaats van het geloof van Jezus Christus. En als we dan niet weten waar we uitkomen, nee, wat had je dan gedacht? Tevoren te weten waar je uitkomt? Nee, natuurlijk niet. Waar het om gaat is geloof. Vertrouwen op God. En die zegt, vertrouw op mij, wat ik je geven zal, is zeer de moeite waard. Dat zal dan wel, we weten toch niet wat het is. We hebben er een naam voor en we noemen het hemel en we noemen het heerlijkheid. En we willen graag weten wat het is, maar we hebben geen flauw idee. Maar we hebben tenminste een paar woorden ervoor. Maar wat het is, ik weet het niet. Ik heb laatst eens nagevraagd aan iemand die het kon weten. Ik zeg, wat is dat eigenlijk? En hoe is dat eigenlijk in de hemel? Hij zei, nou, het enige wat ik er uit de Bijbel over weet is dat we daar niet getrouwd zijn. En daarom heet het vermoedelijk de hemel. En daar heb ik er nog eens over nagedacht. En dit is inderdaad ongeveer het enige wat we over de hemel weten. Nou goed. Ja, spijt me voor jullie. Maar zo is het. Daarom doen we dat allemaal hier. Dus hè, dat soort gedoe allemaal. Hè, dat doen we allemaal hier. Nou goed. Nee, dat is maar gekkigheid. Maar het is wel serieus. Meer weten we er eigenlijk niet van. Dat doet ook weinig ter zake. We zijn onderweg. De Heer heeft het ons aangeboden. Dus je kunt het van mij krijgen. Dat je niet weet wat het is. Maakt niks uit. Ik breng je er naartoe. Nou, daar vertrouwen wij op. En hoe die weg gaat, we hebben geen idee. We kijken niet verder dan de eerste bocht. Toch? Heel vervelend. Maar zo is het nou eenmaal. Maar daarin juist is de essentie van geloof gelegen. Vertrouwen op degene die ons leidt, die ons voorgaat, of die ons die loopbaan voorgesteld heeft. En ook beloofd heeft dat we die loopbaan kunnen volbrengen. Want zo is het eigenlijk. Want die garantie krijgen we erbij. Het is een loopbaan die ons past. Die wij kunnen volbrengen. Waarbij niet elke stap zo makkelijk zal zijn. Maar niettemin kunnen we hem volbrengen. En het wordt ook inderdaad vervolgens van ons verwacht. Maar als ik nou een schriftgedeelte moet nemen waarin de Heer tot voorbeeld gesteld is, dan bedenk ik inderdaad Hebreeën 12, dat is nogal uitgebreide. En de andere, weet wel, die is vrijdagavond al voorgehouden, geloof ik. En de andere is inderdaad 1 Petrus 2 en 3, die is ook al aan de orde geweest als ik me goed heb laten voorlichten. 1 Petrus 2, waar wat vreemde dingen staan, maar in Bijbelsverband zijn ze volstrekt voor de hand liggend en elementair. Vanaf vers 19 van 1 Petrus 2, want dat is genade indien iemand om het geweten voor God zwarigheid, iets zwaars, hè? Zwarigheid verdraagt. Kortom, dat hij leidt ten onrechte. En dat kan je net zo goed noemen, dat hij onrecht leidt. Staat er alleen hier iets sterker. Onrecht lijden. Want wat lof is het, wat heb je eraan, wat voor eer leg je ermee in, indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Dat is logisch, dat is vanzelfsprekend, mag je verwachten. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet, en als gevolg daarvan leidt, wel, dat is genade bij God. Dus onrecht lijden, dat moet je als een zegen beschouwen, staat hier. Staat op vele andere plaatsen ook, Romeinen ook. Vanuit Romeinen 3 gaat het verhaal verder in Romeinen 5, het eerste vers, de eerste paar versen, en er staat precies hetzelfde. Wij roemen ook in de verdrukking. Wij roemen in de genade waarin wij staan, nu wij gerechtvaardigd zijn, maar we roemen ook in de verdrukking. Dus onrecht lijden, dat is namelijk genade bij God. Waarom? Omdat wanneer ons dat overkomt, betekent het dat we daarvoor loon, heerlijkheid zullen ontvangen van Gods wegen in de toekomst. En er is niks moeilijks aan, want als er hier op aarde ooit iemand geweest is die onrecht geleden heeft, die leed ten onrechte, Ja, dan was het de Heer Jezus. En hoe kwam het dat hij ten onrechte leed? Wat was de oorzaak daarvan? En dan niet zeggen die beroerde tijdgenoten van de Heer Jezus, die niet naar hem luisteren wilden of zo. Waarom leed hij ten onrechte? Op grond van zijn geloof. Omdat hij een loopbaan ging die niet door hemzelf, nog door zijn medemensen was bepaald. Laat staan door de samenleving als zodanig. Of door, door de godsdienstige Joodse leiders. Maar hij ging een weg in onderwerping aan het woord Gods. Die loopbaan liep hij. En toen was hij meteen een misfit, zo heet dat. Een onaangepaste, enzovoorts. Een die gevaarlijk leek te zijn voor de samenleving. Omdat hij er hele andere normen en waarden op nahield. En de hoogste leider van het eigen volk, de Joodse hoge priester, zei, ja, daar moeten we vanaf, we moeten die man om zeep helpen. Bestond er toen al zeep eigenlijk? Nou, we moeten van die man af. Het is beter dat die ene man doodgaat, want als we hem laten geworden, raken we heel dat volk kwijt en dat soort dingen meer. Dat was de overlegging. En hij leed dus ten onrechte. Maar het was het gevolg van zijn geloof. En niet meteen zeggen, het was het gevolg van het ongeloof van die anderen. Het was het gevolg van zijn geloof waarin hij zich onderscheidde van de anderen enzovoorts. En dus als wij hem navolgen, dan kunnen wij precies hetzelfde verwachten. Namelijk, wellicht verdrukking, lijden, maar in elk geval ook dezelfde heerlijkheid die daar het gevolg van is. Want wij zijn verzekerd, en daar gaat het vooral in Romeinen vervolgens verder, Romeinen 8... dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat is de belofte. En dat was in Hebreeën 12 vers 2 ook. De overste lijdt van een volleinde des geloofs Jezus. Op hem zouden wij zien. Want die heeft zijn loopbaan gelopen en is gezeten aan de rechterhand Gods. En dat is het verhaal. En hier staat zwart op wit, Petrus die zegt, maar in vers 20 van 1 Petrus 2. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade van God. Want hiertoe zijt gij geroepen. Zijn we geroepen? Zijn wij geroepen? Ja, waartoe? Nou, als ik dit schriftgedeelte nou niet open had liggen en zo willekeurig aan jullie zou vragen, zo in de pauze, weet je waartoe wij geroepen zijn, dan verwacht ik dat ik bij gelegenheid toch het antwoord krijg, wij zijn geroepen tot aanstelling tot zonen, tot zoonstelling. Daartoe zijn wij geroepen. Er staan op meerdere plaatsen in de Bijbel. Maar bij deze gelegenheid staat, gij zijt geroepen, waartoe? Om te lijden. Passie, weet je nog? Lijden. Om de dingen over je heen te laten komen. De meest negatieve vorm heet dan om over je te laten lopen. En een neutrale vorm is om de dingen gewoon te nemen zoals ze komen, ze te ondergaan, zonder erop te reageren. Want dat is het eigenlijk. En de meest positieve betekenis is van passie of van lijden. Dat we inderdaad met heel ons wezen ons richten, gepassioneerd, op die loopbaan en gepassioneerd die loopbaan lopen zonder op iets anders te reageren. Heb je het? Blijft steeds hetzelfde verhaal namelijk. We reageren er niet op. We laten het voor wat het is. Alles om ons heen. We laten het voor wat het is. We reageren er niet op. We lopen onze loopbaan. En of ze nou aan de kant van de loopbaan ons staan aan te moedigen of ze staan ons uit te joelen, maakt niks uit. We lopen gewoon die loopbaan. Heb je dat nog? Precies zoals sporters doen, zal ik maar zeggen. Als ze de loopbaan lopen, dan wel een voetbalwedstrijd spelen. Beide uitersten komen voor. In het leven van een gelovige net zo goed komen de beide uitersten voor. Sterker nog, als het ene uiterste voorkomt, zal het andere uiterste zich ook voordoen. Maar niettemin, wij verdragen, was de bedoeling, en we lopen gewoon onze loopbaan. Die God ons voorgesteld heeft. Dan zijn we onafhankelijk van de rest. We reageren er ook niet op. We zijn trouw aan de Heer namelijk. En zo staat het. Want hiertoe zijt gij geroepen. De gedachte is namelijk dat wanneer wij dat doen, dan zullen wij ook deel hebben aan die aanstelling tot zonen in de toekomst. Dus blijft toch hetzelfde verhaal. Waartoe zijn wij geroepen? Tot zoonschap. Hoe komen we daar terecht? door trouw te zijn aan de Heer. En dus in zijn voetstappen te wandelen, hier staat de term ook, en dat brengt inderdaad deze passie, dit lijden dus, met zich mee. En dus kun je net zo goed zeggen, want hiertoe, tot het lijden zijt gij geroepen, staat er ook, vers 21, want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, daarmee geeft hij dus een voorbeeld, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Of met andere woorden, opdat gij zoudt wandelen in de voetstappen des geloofs van de Heer Jezus, met termen ontleend aan Romeinen 4. En dan staat er, wordt uitgelegd hoe dat dan was met de Heer Jezus. Wel staat er, die geen zonde gedaan heeft. Dan vraagt meteen iemand, hoezo geen zonde gedaan heeft. Nou staat erachter. Namelijk, al staat er en, maar het heeft nu eenmaal die betekenis dikwijls. Namelijk, er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Het betekent gewoon dat hij trouw is geweest aan de waarheid en dus aan het woord van God. Want dat is wat het is, in eerste instantie. In de hoogste betekenis. Er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd niet terugschold. Waarom niet, denk je? Nou, in de eerste plaats omdat terugschelden toch niet helpt, schiet je niks meer op. Toch? Dan wordt het een nog grotere scheldpartij. Dat helpt dus niks. In de tweede plaats, men scheldt terug om zichzelf op een of andere wijze te verdedigen. Zijn gram te halen. Uit rancune. Of hoe dat maar heten mag. Of kortom, om eigen recht te zoeken enzovoorts. Maar dat is nou net het punt. Een gelovige verwacht zijn recht niet van zijn tegenstander. Maar verwacht het recht van de hoogste machthebber en de hoogste rechter die er is. Namelijk van de Heer zelf. En dus hebben wij dat helemaal niet nodig. Om terug te schelden. Komt vanzelf al goed. Is zo. Duurt alleen wat langer. Maar ja, het voordeel daarvan is dat je er dus zelf niks aan hoeft te doen. En waarom zou je? Het is toch niet een lolletje om terug te schelden? Het is toch niet een lolletje om je eigen recht te zoeken? Bovendien zijn gedachten wat het je kost tegenwoordig om recht te krijgen. Voor zover het überhaupt trouwens bestaat. Want ik ben er niet zo positief over, eerlijk gezegd. Waarom zou je? En wat maakt het uit? Alle onrecht wat ons als gelovigen en op grond van ons geloof wordt aangedaan, zal vergolden worden. Dat komt vanzelf goed, dat is onze opdracht niet. En als wij onze loopbaan lopen en ze staan ons langs de kant van de loopbaan te beledigen, of ze proberen een spaak in het wiel te steken, of een stok in het wiel te steken, of iets dergelijks, ja, niks mee te maken, doorlopen. Toch? Want er is een ander voor die dat zal regelen. En daar gaat het om. En naarmate de hindernissen op deze wijze ook groter zijn, naarmate zal onze beloning ook groter wezen. En het recht zal toch wel gedaan worden. Het maakt ons dus als het goed is niks uit. Het enige probleem ervan is dat heel deze redenering aan de ene kant weliswaar volstrekt bijbels is en bewezen kan worden. Bovendien, het is historisch, want het is al bewezen. Maar het gaat zo in tegen onze oude menselijke natuur. En dat is nou precies de bedoeling. Want die oude menselijke natuur, ja, dat is die oude zondige natuur waarvan God zegt, daar moet je niks mee te maken hebben, weg ermee. En wij krijgen dus inderdaad heel andere leefregels voorgeschoteld. En niet regels punt 1, punt 2, maar gewoon het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Dat wordt ons gegeven. In dat voetspoor zouden wij, in die voetstappen zouden wij navolgen, zegt vers 21. Die dus, als hij gescholden werd, niet wederschold. Die als hij leed niet dreigde, maar hij gaf het over aan degene die rechtvaardig oordeelt. En het liep weliswaar aanvankelijk wat slecht met hem af, want hij werd ter dood gebracht, hij stierf. Maar daarna zegevierde het recht en ontving hij zijn heerlijkheid. Waarover dus inderdaad Hebreeën 12 vers 2 sprak. Maar vele schriftplaatsen, inclusief in het Oude Testament. En voor zover er wraak zou gedaan worden aan zijn tegenstanders, zal dat alsnog gebeuren in de toekomst. En voor zover die tegenstanders inmiddels overleden zullen zijn, wel, ze zullen alsnog voor God geplaatst worden en voor zijn rechterstoel enzovoort. Soms komen we niet aan zo'n oordeel. En daar gaat het maar om. Dat hoeven wij zelf niet te doen, dat is al geregeld. En een van de aspecten van geloof is dat we daar ook inderdaad op vertrouwen. En het positieve van het verhaal is dat waar wij te meer verdrukt worden, daar roemen wij des te meer, omdat dat bijdraagt aan de heerlijkheid die aan ons persoonlijk zal geopenbaard worden. Als wij die loopbaan lopen en er is helemaal geen tegenstand, ja, dan was het een makkie. Maar als we die loopbaan lopen en er was veel tegenstand, ja, dan brengt het extra loon met zich mee, extra heerlijkheid. Dat is de Bijbelse gedachte. En vroeger in de dagen van de grote christenvervolgingen wist men dat maar al te goed. En wat wij er vandaag nog over lezen uit die tijd is eigenlijk dat in die jaren, die eerste drie eeuwen dan van christendom, dat eigenlijk vele gelovigen hoopten, en niet eens in stilte, maar gewoon hoopten dat ook zij de marteldood zouden sterven enzovoorts. En daardoor niet alleen zouden bijdragen aan de heerlijkheid van Christus, maar ook zelf daarvoor beloond zouden worden. Het werd als een zegen beschouwd. Het is niet onbijbels. Niet dat ik dit alles zo ideaal vind. Maar onder die omstandigheden, waar die omstandigheden zijn, zo zijn, kun je ze het best ook maar zo zien. Dat maakt het dan toch wat draaglijker, denk ik altijd. En dat is ook zo. En zij zullen beloond worden. Nou goed, maar dit voorbeeld zouden wij volgen. Het is een treffend voorbeeld, omdat de Heer Jezus natuurlijk onze zonden, zo staat het in vers 24, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij der zonde afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, enzovoorts. Ik volg de citaat uit Jesaja 53. En daarna staat er wat ik inmiddels al gezegd heb, namelijk, want gij waart als dwalende schapen, zo waren jullie vroeger, als dwalende schapen, schapen die geen belhamel hebben, zal ik maar zeggen, of helemaal geen leider, dat is nog erger, helemaal niemand die de weg wijst, maar gij zijt nu bekeerd tot, en dan heet de Heer Jezus ineens de herder uw zielen. En met een andere term, de opziener uw zielen. En de ziel is gewoon de levenswandel van de mens. De ziel bestaat uit dat waar de mens zich mee bezighoudt, dan wel gehouden heeft. Dat is een verzamelde ervaring, zal ik maar zeggen. Dat is een levensvulling. Dat is een heel praktisch ding dus, hè, die ziel. En de herder onze zielen is dus degene die ons de weg wijst voor ons praktische leven. En niet de weg wijst als wegwijzer van hier moet je linksaf en dan bij de derde boom rechts en dat soort dingen meer. Maar integendeel, hij is degene die het voorgedaan heeft. En daarom volgegaan is. En voor zover wij wat weten uit het leven van de Heer Jezus, is dat opdat wij daar een voorbeeld aan zouden nemen. Wat deed hij? Mag je dineren met hoeren en tollenaren? Het antwoord is ja, zelfs met fariseeën. Toch? Zeker verkeerd. Nou goed. Maar dat is toch zo? Dat mag allemaal, ja. Mag je fietsen op zondag? Ja, dat weet ik niet, want er bestonden nog geen fietsen. Maar mag je op de Sabbat iemand genezen? Ja, dat mag. Als je het kunt, moet je het vooral doen. Enzovoorts. Maar mag je dit of mag je dat? De vraag zou eigenlijk moeten zijn, wat zouden wij doen? En wat we zouden doen, is inderdaad trouw zijn aan het woord Gods en altijd bereid zijn om daarover te spreken. En daar tijd voor vrijmaken, zal ik maar zeggen. Er staat hier ook, maar lees maar even mee, want ik spring even van, bijvoorbeeld vanaf vers 21, want daar staat, hij heeft ons een voorbeeld nagelaten opdat gij zijn voetstappen zult navolgen. En dan komt er een beschrijving van de Heer Jezus zelf in zijn leven. Maar je kunt vanuit vers 21 ook doorlezen in 3 vers 9. Of eigenlijk 8 dan. Want dan krijg je hetzelfde verhaal, maar nu meer gericht op ons. En in 2 vers 22 was het meer gericht op de Heer Jezus zelf, wordt de Heer beschreven. Maar in 3 vanaf vers 8 wordt ons leven beschreven. Hoe het dan dus zou zijn. Hoe dat voorbeeld eruit ziet. Namelijk, vers 8 dan en eindelijk, dat wil zeggen tenslotte. Dat geldt voor ons ook. En tenslotte, zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders en zusters ongetwijfeld ook. Wat heet nu eenmaal? De broeders, liefhebbende, alle andere gelovigen, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk. Wij zouden ons als vrienden onderling dus gedragen, want dat is vriendelijk, hè? En dan vergeld niet kwaad voor kwaad. Wel, wet is oog om oog, tand om tand. En hier staat dus niks wet. Integendeel, vergeld niet kwaad voor kwaad of schelden voor schelden, maar zegend daarentegen. En dan weer, wetend dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven. En voor zover gelovigen klagen dat ze zo weinig zegeningen van de Heer ervaren in hun leven, als u die klacht echt hebt, als je die klacht echt hebt, dan wordt het hoog tijd om eens te kijken hoe je leven er eigenlijk uitziet. Toch, of niet? Ja, dat durf ik rustig te zeggen. Als je die klacht hebt van dat je zo weinig van de Heer merkt en zo weinig zegen enzovoort, als je er wat ontevreden over bent, zo van de Heer geeft me niks, is mij vergeten. Wel, hoe ziet je de leven eruit? Ben je eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbend, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vergeld je kwaad voor kwaad, schelden voor schelden, enzovoorts? Ja, dan hoef je niks te verwachten dus. Die mens menen niet dat de Heer hem zal horen, zei Jacobus in ditzelfde verband. En hier staat, hiertoe zijt gij geroepen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zal beërven. Het is de voorwaarde voor zegening. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Maar het gaat ook over nu. Ons leven nu hier nog. Want, zegt vers 10, wie het leven wil liefhebben en wie goede dagen wil zien, nu dus, die stille zijn tong van het kwaad. Niet spreken over het kwaad. Niet alleen niet roddelen over wat alle andere mensen verkeerd doen en waarin ze verkeerd zijn. Gewoon mond houden erover. Helemaal niet over praten. Die stille zijn tong van het kwaad. En zijn lippen dat ze geen bedrog spreken. Dus ook vooral niet liegen, maar vooral ook niet spreken in strijd met de schrift. Maar ook in de brede zin, niet liegen. Er staat elders ook, er ligt niet tegen elkander enzovoorts. Efeze was dat. God, wie dus het leven wil liefhebben en goede dagen zien, vers 11, die wijken af van het kwade en doen het goede, die zoeken vrede en jagen de dina. Waarom? Wel, er zijn er die zeggen, ja, dat moet je doen, want als je de mensen zo behandelt, zoals de mensen tegemoet treedt, zullen ze jou ook zo tegemoet treden. Als je het goede voor anderen zoekt, zullen die anderen voor jou ook het goede zoeken. Ik kijk even de kring rond en ik zie gelukkig enige bedenkelijk kijkende gezichten van, dat zijn de ouderen onder ons dan, hè? Nou goed, laat maar zitten. Dat is namelijk niet zo. Dat is weliswaar wat wij hopen, maar het is niet hoe het werkt. Integendeel. Want de Heere Jezus ging rond goeddoende, uitsluitend, staat er ook. De Heere Jezus ging rond goeddoende. Hij was een zegen voor de mensheid en de samenleving in het algemeen en de volksgezondheid in het bijzonder. En wat zochten ze? Zijn ziel. Ze doden hem gewoon. Dat is gevaarlijk beschouwd. Het werkt dus helemaal niet. En er staat hier ook niet. Het is namelijk geen natuurwet, geen wet in deze oude wereld. Integendeel. Maar het is een goddelijke wet. Er staat wie het leven wil lief hebben, goede dagen zien. Die doet deze dingen. Vers 12. Want, er komt een verklaring. Waarom is dat zo? Want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen. Dan wel zijn oren zijn tot hun gebed. Maar het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. En wat er dus gewoon staat, is dat als je zegeningen van de Heer wil ontvangen, en als je wil dat je gebeden verhoord worden, dan zou je toch om te beginnen op deze wijze die hier beschreven staat, is navolger van de Heer Jezus Christus moeten zijn. Want als ons leven in de praktijk op geen enkele wijze navolging van Christus is, waarom zou God dan ons zegenen? Want onze zegeningen zouden zijn de zegeningen van de Heer Jezus zelf. En dat betekent dus dat als we navolgers zijn in het geloof dus van Jezus Christus, zullen we ook de zegeningen van Christus ontvangen. Maar wanneer we dat niet doen, ja, die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal, zegt Jacobus. Je weet wel, Jacobus die zegt, ja, hoe komt het dat je wel bidt, maar God hoort je niet? Ja, omdat er sprake is van een dood geloof, alleen maar een formeel geloof, wat verder geen enkele consequentie heeft voor het praktisch leven. Men is wel een hoorder des woords, maar geen dader. Men kent het woord Gods, maar men leeft er niet uit. Ja, nou ja, als je er niet uit leeft, waarom zou God je wat geven? Nou, dat is wat hier ook staat dus. En dan vers 13, en wie is het... Nee, vers 12, want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed, maar het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. En wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede? De gedachte is gewoon, er is niemand die je daarin kan tegenhouden, om navolger te zijn van het goede. Echt niet. Daar kun je gewoon in verder gaan. Je moet je alleen van heel de wereld verder niks aantrekken. En dan, indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En wees maar niet bang voor die mensen, maar, vers 15, heiligt God, de Heere, in uw harten en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die u rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen, et cetera. Zo zouden wij leven. Een belangrijke gegeven is dan dat wij niet ons eigen recht zouden zoeken, zo goed als de Heer Jezus zelf dat ook niet deed. Het gevolg was weliswaar dat hij onrecht leed, dat zullen wij dus ook lijden, in veel mindere mate, denk ik. Maar we zullen weliswaar onrecht lijden hier, maar niettemin, als gevolg daarvan, zullen wij van Gods wegen ook inderdaad heerlijkheid ontvangen. En dat is de bedoeling van ons leven. De bedoeling van ons leven is dat we Christus leren kennen. Onze heiland leren kennen. En niet alleen uit wat de Bijbel daar theoretisch over naar voren brengt. Hoe belangrijk dat ook is. Maar in het bijzonder, wij leren de Heer Jezus kennen. Naarmate ons dezelfde dingen overkomen als hem. Naarmate wij trouw zijn aan het woord Gods. En datzelfde woord Gods wordt door onze tijdgenoten zo tegengesproken. Daar gaat het om. Daar leren wij wat van. Daar waar wij vervolgd worden om het geloof, daar treden wij ook in de praktijk in de voetstappen van de Heer Jezus, zal ik maar zeggen. Daar waar wij goed doen en niettemin gehaat worden, daar treden wij in de praktijk in de voetstappen van de Heer Jezus. Daar leren wij hem kennen. En dat zouden wij dus altijd in gedachten hebben. Dat zou altijd in ons hart wezen. Zo ziet het leven er nou eenmaal uit. Het leven van een gelovige die hier weliswaar door deze wereld heen gaat, dan wel moet, maar die in werkelijkheid op weg is naar heerlijkheid die zal geopenbaard worden. En daar is onze verwachting op gesteld. En dat geeft ons inderdaad precies de kracht die we nodig hebben. Of beter, daardoor ontvangen wij de kracht die we nodig hebben. Om trouw te zijn aan onze Heer en Heiland. Slechts op hem te zien, zijn voorbeeld na te volgen. Opdat ook onze toekomst zou zijn aan de rechterhand Gods in de hemel. Want daartoe zijt gij geroepen. Amen.